Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 16 en daarvan het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En wat er verder volgt in het derde uit Psalm 16. Gemeentes uit Handelingen 7 en dan de versen 37 tot en met het einde. Dus Handelingen 7 vanaf vers 37.
Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij, dien zult gij horen. Deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hen sprak op de berg Sinaï en met onze vaderen, welke de levende woorden ontving om ons die te geven, terwijl onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, maar verwierpen hem en keerden met hun harten weder naar Egypte, zeggende tot Aaron: Maak ons goden die voor ons heen gaan, want wat deze Mozes aangaat, die ons uit het land van Egypte geleid heeft, wij weten niet wat hem geschied is. En ze maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden tot de afgod en verheugden zich in de werken hunner handen. En God keerde zich en gaf hen over dat zij het Heer des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten. Heb gij ook slachtoffers en offeranden mij opgeofferd, 40 jaren in de woestijn, gij huis van Israël? Ja, gij hebt opgenomen de tabernakel van Moloch en het gesternte van uw God Remphan, de afbeeldingen die gij gemaakt hebt om die te aanbidden. En ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylonië. De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn gelijk geordineerd dat hij, die tot Mozes zei, dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had, welke ook onze vaders ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht onze vaderen tot de dagen van David toe, de welke voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor de God van Jacob. En Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Gelijk de profeet zegt, de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijn voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welk is de plaats mijn rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesneden van hart en oren, gij weten staat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moorders geworden zijt, gij die de wet ontvangen hebt door bestelling der engelen, en heb ze niet gehouden. Als ze nu dit hoorden, berst hun harten, en ze knesten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend, en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleder af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallend op de knieën riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij nu het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige, eeuwige God, verootmoedig ons voor uw heilig aangezicht. Want wie zijn wij dat we onze onreine lippen zouden openen om tot u te spreken? U zijt de heilige God. Wij zijn onheilige Adamskinderen. U zijt de majesteitelijke God. Wij zijn stof en as. U zijt de rechtvaardige God en wij staan schuldig voor uw aangezicht. O Heere, leer ons toch wie u zijt en wie wij daar tegenover zijn, dan houden we in onszelf geen bestaansgrond en bestaansrecht voor u over. Dan is het zo rechtvaardig, Heere, als u ons voor eeuwig voorbij zou gaan. Want we hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Maar wat is het dan een onuitsprekelijk wonder dat u al van eeuwigheid gedachten van vrede hebt willen denken. En dat u al in de eeuwigheid vanuit de diepten van uw welbehagen een weg hebt willen openen, eer de wereld was, waarlangs gevallen zondaren in uw gunst en in uw gemeenschap zouden worden hersteld. Toen de mens viel in de gehoorzaamheid aan de vorst der duisternis, lag het verbond der genade al een eeuwigheid klaar in u. En uw lieve Zoon heeft ze alle ontvangen die u van eeuwigheid hebt liefgehad. Vader, gij hebt mij dezelfde gegeven. En van dezelfde die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Wat heeft u dat veel gekost, o dierbare Christus? Door de diepte van de helse verschrikkingen en aanvechtingen heen, hebt u de weg willen banen naar de gemeenschap met God en naar het eeuwige leven. Dan mocht onze ziel wel beven, was er koning Jezus niet. En buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar wie hem vindt, die vindt het leven. O Heere, bind het toch op onze harten, door uw woord en door uw geest. Leer ons toch wat het betekent dat we tegen u gezondigd hebben. Leer ons verstaan wat het zeggen wil, dat we voor u de heilige en rechtvaardige nooit kunnen bestaan. Maar wil dan ook in onze harten plaats maken, door het sterven aan al het onze heen, voor die borg en die zaligmaker, die zich heeft opgeofferd aan het altaar des kruises, opdat er straks een schare zou staan die niemand tellen kan, voor ons ontelbaar, maar bij u geteld van eeuwigheid, die eeuwig uw lof zal zingen. Gij, o Lam van God, hebt ons schoden gekocht met uw bloed en ge zijt het waardig te ontvangen, de lof en de eer, de aanbidding en de dankzegging. Heere, wanneer de prediking vanavond tot ons komt, wil erin meekomen met de bediening van de geest van Pinksteren. Wilt u onder de prediking gesloten harten openen, harde harten breken, blinde ogen openen, stramme knieën buigen. Wil u zondaar trekken door uw woord en door uw geest uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dan komt er een noodgeschrei uit de diepte tot u de levende God. Maar dan zult u ook op uw tijd en op uw wijze plaats maken voor het offer en voor het werk van uw lieve Zoon. Gedenk ook uw kinderen, Heere, mag er ook voor hen onderwijs zijn, teerkost op de weg. Schenk uw kinderen geloofsoefeningen, om meer en meer te worden afgebroken in zichzelf, opdat Christus al meer mocht worden. Hij moet wassen, ik minder worden, zo sprak Johannes de Doper. En dat gold hem op een speciale manier. Maar het geldt toch al uw kinderen, Heere. Dat is toch de weg des geloofs. Hij wassen, ik minder worden. Opdat uiteindelijk maar één ding zou overblijven. Niets in ons, maar alles alleen in hem. Zo reis ik naar Jeruzalem. Wil u dan de prediking tot zegen stellen? Dat we geen last zouden hebben van de zomerwarmte. Maar wil u onze harten in brand steken? Zoals de Emmausgangers het gezegd hebben, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons op de weg de schriften opende. Breid zo uw vleugelen over de gemeente uit, de ouderlingen, de diakenen. Heere, wil in het midden van de gemeente nog werken. En als vanavond een ledenvergadering na de dienst gehouden zal worden, om te komen tot het beroepen van een van de kandidaten, Heere, zou u zelf maar de leiding willen geven. En wat zou het een wonder zijn als ook deze gemeente weer een eigen dienaar des woords zou mogen ontvangen. Hun laatste dienaar, wat is hij plotseling weggenomen, Heere, van het een op het andere moment. Dan was het voor hem niet erg, maar zijn plaats is leeg. Maar wilt u betonen dat u doorgaat met uw werk, ook als mensen wegvallen, ook als predikanten worden ingezameld. Houdt Christus zijn kerk in stand, zo mag de hel vrij worden, zo zong Luther al. Ach Heere, daar komt zoveel tegen uw werk op. En de wegen die u gaat kunnen zo raadselachtig zijn. En de waaroms kunnen naar boven komen in het hart. Maar doe ons geloven, Heere, dat u zich nooit vergist. En dat het wijsheid is, alles wat u doet. En wilt u dan zo ook deze gemeente nog genadig gedenken. En ook de kring van de gemeenten, gedenk u de broeders kandidaten, wil u hen alle de weg wijzen. Dat ze ook een gemeente uit uw hand mogen ontvangen. En wilt u ons niet begeven en verlaten, ondanks zoveel persoonlijke schuld, zoveel kerkelijke schuld, zoveel ambtelijke schuld. Maar wilt u betonen dat u van ons af weet en mag uw werk nog gezien worden in het midden der jaren. Gedenk zo alle arbeid in uw koninkrijk, verstoor de werken van de vorst der duisternis. Sterk alle die ook vanavond op verschillende plaatsen uw woord verkondigen. Wil ook hem sterken die dat hier hoopt te doen. Geef uw lichaamskrachten en zielsvermogens en de bediening van uw geest die het uit Christus neemt en wil ons zo horen en verhoren, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen uit Psalm 43, het eerste, het vierde en het vijfde vers. De eerste rondgang is voor de kerk en de tweede voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. Psalm 43, het eerste vers, geduchte God, hoor mijn gebeden. Het vierde, dan ga ik op tot Gods altaren. En het vijfde, mijn God, hoe treurt ge dus verslagen? 1, 4 en 5 uit Psalm 43. gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 7, de versen 59 en 60. Handelingen 7, vers 59 en 60, daar lezen wij: en zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover onze tekst. Christus verheerlijkt in het sterven van Stefanus. Daarover gaat het. In de eerste plaats zien we hoe Stefanus van Christus getuigt. In de tweede plaats hoe Stefanus Christus aanschouwt. En in de derde plaats hoe Stefanus zijn ziel aan Christus beveelt. Dus Christus verheerlijkt in het sterven van Stefanus. We zien hoe Stefanus van Christus getuigt, hoe Stefanus Christus aanschouwt en hoe Stefanus zijn ziel aan Christus beveelt. Gemeente, wanneer wij deze overbekende geschiedenis overdenken, dan is er een gevaar. Dit gevaar. Dat wij Stefanus zo op de voorgrond stellen, dat wij Christus vergeten. En inderdaad, het sterven van deze Stefanus maakt diepe indruk op ons als we het lezen. Die geloofsmoed, die geloofsvreugde en die geloofsvrede, te midden van de oplaaiende vijandschap van de vijanden. En toch is er dat gevaar, want wij moeten verder zien dan Stefanus. We moeten letten op de God van Stefanus. We moeten letten op zijn Heere en Zaligmaker. In onze tekst en in dit schriftgedeelte, want wij verklaren onze tekst natuurlijk vanuit het geheel van het verband. Maar hier gaat het niet om de heerlijkheid van Stefanus. Maar hier gaat het om de heerlijkheid van hem die dood geweest is, maar die nu verhoogd is in de hemel en die op de Pinksterdag zijn geest heeft uitgestort en die het zeggen kan: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En als wij hier vanavond een Stefanus ontmoeten die de dood trotseert, dan is dat alleen door Christus. Alleen wanneer een verloren zondaar door dat dierbare geloof met Christus verenigd is, dan kan hij het zeggen in het aangezicht van de dood: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is verslonden tot overwinning. Christus is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Wat schittert in deze geschiedenis de heerlijkheid van Christus dan uit? Van hem die toen hij gescholden werd niet wederschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Dan is dit schriftgedeelte één lofzang op zijn heerlijkheid. Wij kunnen hier vinden wat Gods volk aan haar koning heeft. Misschien zitten er hier wel verslagen en bekommerde en aangevochten harten die beven voor de dood. Die lopen met het pak van hun zonde en schuld op de rug. En die geen uitkomst meer zien. Wie van Gods kinderen kent niet de vreze des doods. Maar dan zeg ik, dan moet u niet te veel op Stefanus letten. Maar let op zijn koning. Die koning die het tot zijn aangevochtenen zegt. Ik leef en gij zult leven. Die Jezus die de hoop van zijn armen en ellendigen nooit vergeten zal. Stefanus, het is een Griekse naam eigenlijk. En die naam Stefanus betekent kroon, krans. Stefanus was een van de 7 diakenen die gekozen werden in de gemeente van Jeruzalem. We lezen dat in het vorige hoofdstuk. Hij wordt genoemd een man vol des geloofs en vol des Heilige Geestes. Nee, dat was Stefanus van nature niet. Stefanus lag met alle andere zondaren op één en dezelfde zondaarshoop. Hij was net als ieder ander mens van nature een vijand van God en van Christus en van zijn dienst. Hoe het gegaan is in zijn leven, dat weten we niet. Maar we hoeven er niet aan te twijfelen dat God hem te sterk geworden is. Dat hij in zijn leven ontdekt is aan zijn zonde en schuld en verlorenheid. En de armoede van het leven zonder God en zonder Christus. Maar we hoeven er ook niet aan te twijfelen. Dat er in zijn hart en in zijn leven plaats gekomen is voor die enige zaligmaker. Die hij heeft leren kennen, leren lief krijgen, leren omhelzen. Als borg en zaligmaker. En dat blijkt uit de vrucht van zijn leven. Stefanus kende Jezus. Hij heeft ook van hem gesproken. Want dan lezen wij in vers 13 en 14 van het 6e hoofdstuk dat er valse getuigen tegen Stefanus opstonden. Die zeiden, deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats verbreken zal. En dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. Dus Stefanus heeft gesproken over Christus. Hoe hij de wet had vervuld. Hoe het Oude Testament al heen gewezen heeft naar die zaligmaker. Hij heeft zich Christus niet geschaamd en dat heeft geleid tot een conflict, tot een botsing. De naam Stefanus is een Griekse naam. Daarom is het waarschijnlijk dat hij een Hellenistische Jood geweest is. Een Jood vanuit de Griekse beschaving. En als wij nu het 6e en 7e hoofdstuk lezen, dan valt het ons op dat het verzet begint bij de Griekse Joden. Waarschijnlijk heeft Stefanus vooral onder hen gewerkt. Ze hebben hem tegengewerkt en ze hebben hem tegengesproken. Maar ze konden niet weerstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Ze hebben gezegd, hij is een godslasteraar. Hij beroert het volk. Ze hebben een proces tot stand gebracht. Stefanus werd gesleept voor de Joodse raad, voor het Sanhedrin. En valse getuigen stonden tegen hem op. Ze hebben hem aangezien met ogen vol vijandschap. En wat zagen ze? Vers 15 van hoofdstuk 6. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Hoe kan dat, gemeente? Waarom staat Stefanus daar niet benauwd en bevend voor die tierende Joodse raad? Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Maar hoe die Joodse raad ook de keer gaat, in ieder geval krijgt Stefanus gelegenheid om zich te verdedigen. En dan houdt hij een indrukwekkende reden. Hoofdstuk 7, daar wordt uiteengezet wat die reden van Stefanus heeft ingehouden. En we kunnen dat natuurlijk allemaal niet behandelen, maar het komt hierop neer dat Stefanus zegt tegen die Joden en tegen die Joodse raad: jullie zijn precies eender als uw vaderen, die God hebben veracht en God hebben verstoten. Gemeente, Stefanus stelt hen schuldig voor God, zoals de profeten van de oude dag de Joden van hun tijd, van het Oude Testament, schuldig hebben gesteld, omdat ze God en zijn wet hebben veracht, gebogen hebben voor de afgoden. Zo stelt Stefanus nog ook deze Joden, die daar bitter vijandig tegenover hem staan, schuldig voor God. En dan ligt het er niet om wat Stefanus zegt. Vers 51, gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet wel ontvangen hebt door bestellingen der engelen, maar hebt ze niet gehouden. Het is wat. Je zult een dominee op de preekstoel hebben die tegen de gemeente zegt: gij hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Vlijmscherp. De Heilige Geest sprak in en door Stefanus. En gemeente, de waarheid Gods is vlijmscherp. Gods woord spreekt ervan dat de eer van God niet gedoogt, dat wij iets naast de Heer stellen. Dat de eer van Christus niet gedoogt, dat we onze zaligheid, al is het maar voor een heel klein gedeelte, bouwen op iets buiten Christus. O gemeente, als het woord zo op ons aankomt, wat komt dan onze vijandschap openbaar? Zo was het ook bij het Sanhedrin. Want als ze die vlijmscherpe boodschap van Stefanus horen, dan lezen wij: en als zij nu dit hoorden, bersten hun harten. En zij knersten de tanden tegen hem. Letterlijk staat er eigenlijk: hun harten werden doorgezaagd. En daarom knersen ze hun tanden tegen hem. Tegen Stefanus, ja ook. Maar ten diepste tegen Christus. Gemeente, hoe is het met u? Bent u wel eens ontdekt aan uw bittere vijandschap tegen vrije genade? Of hebt u nog genoeg aan uw godsdienst zonder God? Hebt u nog genoeg aan uw gronden en uw grondjes waarop u denkt te kunnen bouwen, buiten dat enige fundament, Jezus Christus? O gemeente, als alle gronden onder onze voeten worden weggeslagen, dan komt onze bittere vijandschap openbaar. En dan zit het ons ook in vlees en bloed om onze vijandschap te bemantelen met een kleed van uiterlijke vroomheid. O gemeente, wat is het een les om te leren dat als het gaat over het zalig worden, er van ons niets bij komt. Niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, gij alleen. Alles wat van ons is, dat doet niet mee. Bekering, dat is 100% Gods werk. Niet 99% en dan toch ook nog 1% van ons. Het is een eenzijdig Gods werk. Gelukkige gemeente. Toen ik jong was en ik hoorde die dominee spreken over het eenzijdige van het werk van God, dan voelde ik innerlijk wel eens verzet. Moet dat nu zo? Ja, gemeente, zo moet het. Want als alles niet van Gods kant zou komen, dan zou er voor niemand zaligheid zijn. En Gods kinderen gaan het leren bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest, dat die vijandschap die we hier vinden bij die Joodse raad ook in hun hart leeft. Als de Heere de grond gaat wegnemen uit al het onze. Want in die plaats, in die weg komt er plaats voor het werk van Christus. Er staat nergens in de Bijbel dat vrienden met God verzoend worden. Maar er staat wel dat vijanden met God verzoend worden. En gemeente, dat wordt werkelijkheid in het leven van al Gods kinderen. O, dan gaan we leren wie wij door de zonde geworden zijn. Dat we vanuit onszelf nog niet één goede gedachte van de Heere kunnen denken. Dat wordt dan onze bittere smart en onze diepe droefheid. Zoveel kwaad bedreven tegenover een goeddoend God. En daarom, gemeente, als het hier gaat over die bittere vijandschap in de Joodse raad tegenover Stefanus, kijk dan maar van jezelf. Als Stefanus zo getuigen mag van Christus, dan slaan de vlammen eruit. Maar zie dan het wonder. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Dus we zien niet alleen hoe Stefanus van Christus getuigt, het eerste. Maar ook hoe Stefanus Christus aanschouwt. Er staat de ogen houdende naar de hemel. Het wil zeggen, voortdurend keek Stefanus omhoog. Gemeente, keken we toch meer omhoog. We kijken veel te vaak naar rechts en naar links en om ons heen. Maar keken we toch meer omhoog. De ogen houdende naar de hemel. Hoe is dat mogelijk, gemeente? Wel, dat is mogelijk omdat er eerst staat, maar hij vol zijnde des Heiligen Geestes. Juist op dit moment, als de golven van verzet op hem aanspoelen vanuit de Joodse raad, gaat de Heilige Geest krachtig werken in het hart van Stefanus. En dan is het altijd vrucht van de bediening van de Heilige Geest dat een mens naar boven leert kijken. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Weet u wat dat met zich meebrengt? Dat we een vreemdeling hier op aarde worden. Dan is hier ons thuis niet meer. Hier niet meer de vervulling van ons leven. Al hebben we onze taak en onze roeping. Maar dan komt er heimwee in het hart. Heimwee naar de hemel. Dan hebt u het nog niet goed begrepen. Heimwee naar de God van de hemel. Naar de Christus van de hemel. De Heer maakt Godzoekers die het om God te doen is. Zit in hier vanavond. Misschien wel een jongen of een meisje. Die de Heer niet meer kan missen. Die van binnen die schreeuw hebben naar de levende God. Heere, ontferm u ook over mij. O hemelzoekers, komen beschaamd uit. Maar Godzoekers nooit. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Omdat Stefanus vervuld is met de geest van Pinksteren, kijkt hij naar boven en de ogen houdende naar de hemel. Daar staat Stefanus onder een geopende hemel. En daarom als vreemdeling op de aarde. En als hij omhoog ziet, dan is dat met de blik des geloofs. Met de verrekijker des geloofs. Mag hij in de hemel zien. En wat zag hij? Dat staat er ook. Hij zag de heerlijkheid Gods. Gemeente, dat is een heel diep woord. De heerlijkheid Gods in het Oude Testament. In het Hebreeuws is dat de kaboot, Yahweh. De heerlijkheid Gods. Dat is de glans van al Gods deugden. Al die deugden van God, zijn heiligheid en zijn gerechtigheid en zijn liefde en zijn barmhartigheid. En noem al Gods deugden maar op. Die verenigen zich. die zijn een heilige eenheid in God. Dat is de heerlijkheid Gods. Dat ziet Stefanus. De heerlijkheid Gods. Hoe kan dat, gemeente? Toen Mozes iets van Gods heerlijkheid gezien had, toen lag er zo'n glans op zijn aangezicht dat hij een doek voor zijn gezicht moest trekken, want men kon het niet aanzien. En dat was nog maar een afschijnsel van Gods heerlijkheid. Maar wie kan bestaan voor de heerlijkheid Gods? Moeten al Gods deugden, die zich verenigen in de heerlijkheid Gods, ons niet veroordelen en aanklagen en schuldig stellen? Moeten we dan niet zeggen in de confrontatie met de heerlijkheid Gods: wee mij, ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben? O, dan leren Gods kinderen al het hunne wel verliezen. Dan blijft er geen greintje meer over van onszelf. Dan blijft er een naakte, schuldige zondaar over die voor de heilige God nooit kan bestaan. Gemeente, tegenover de heerlijkheid Gods, de kaboot, Yahweh, moeten wij vergaan, moeten wij verbranden. Maar hoe kan Stefanus dan de heerlijkheid Gods zien? Want hij zegt het. De ogen houdende naar de hemel zag de heerlijkheid Gods. Gemeente, hoe kan dat? Misschien zit er hier vanavond wel diep verloren zondaren, die met al het hunne in de dood gekomen zijn, en die doorleven dat ze voor die God niet kunnen bestaan. Stefanus zag de heerlijkheid Gods. Hoe is dat mogelijk, gemeente? Wie kan God zien en leven? Weet u hoe dat mogelijk is? Hij zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Wie kan Gods heerlijkheid zien en leven? Hij zag Jezus. En waar Jezus is, daar wordt de troon der gerechtigheid een troon der genade. Want Christus is in de heerlijkheid Gods geweest. En dat betekende op Golgotha dat hij moest nederdalen ter helle. Christus heeft zo de heerlijkheid Gods gezien, dat de hel zich voor hem opende. En dat hij moest uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar zo heeft Christus door de diepte van de hel heen al Gods deugden, heel de heerlijkheid Gods verheerlijkt. Zo heeft hij alles volbracht en zo kon het Pasen worden en hemelvaart en Pinksteren om Christus wil. Stefanus zag de heerlijkheid Gods, maar hij zag Jezus in die heerlijkheid Gods staande aan de rechterhand Gods. O, Stefanus mag hem zien, die zijn hart heeft ingenomen met zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde. Hij mag hem zien, die verhoogde en verheerlijkte zaligmaker. Van wie we lezen dat de Vader hem uitermate heeft verhoogd. En hem een naam heeft gegeven welke boven alle naam is. Wij zijn kinderen van Adam. We zijn gestort van de top van eer in een pijnloze verwoesting neer. Maar nu heeft die dierbare Jezus, de tweede Adam, zich vrijwillig gegeven om al Gods deugden te verheerlijken in de plaats van verloren zondaren. Nu heeft hij willen buigen onder de toorn van God, die zijn kinderen verdienden te dragen tot in alle eeuwigheid toe. Nu heeft hij de vloek van de wet gedragen, die Gods kinderen verschrikken moet, als ze in aanraking komen met de heerlijkheid Gods. Nu is hij weggezonken tot in de diepte van de hel. De hof van Gethsemane, daar ging de hel open. En zijn bloed en zijn zweet werd als grote droppelen bloeds. Golgotha, de duisternis van de hel. Christus in de plaats van vijanden. In de plaats van verlorenen, in de plaats van gevallenen. Gemeente, is hij u zo dierbaar geworden. Als dat zo is, dan weet je dat. Dan ligt dat toch diep in je hart. Het mag nog zo bestreden worden, nog zo aangevochten worden. Maar dan ligt toch diep in het hart. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Luther zei, we hebben geruild, Jezus en ik. Hij kreeg al mijn vuile zonden en ik kreeg zijn gerechtigheid. O, wat wordt die Jezus dan onuitsprekelijk dierbaar. Dan hoor ik de bruid zeggen, mijn liefste is blank en rood, blank in zijn heiligheid, rood in zijn bloedsgerechtigheid, en hij draagt de banier boven 10.000, want hij is de koning der koningen en de Heere der heren. In die Christus kan een doodschuldig mens voor God bestaan. Want hij heeft genoeg gedaan aan al de eisen van Gods recht. Hij heeft de heerlijkheid Gods verhoogd, volmaakt. En zo ziet Stefanus in die open hemel, de ogen houdende naar de hemel. Vol van de geest zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. O, als Stefanus zo omhoog ziet, dan ziet hij daar in die Jezus de weg van de heerlijkheid Gods tot doodschuldige zondaren. Bent u bekommerd vanwege uw zonde? Klaagt uw leven u aan vanwege uw schuld? Moet u doorleven tot in het diepst van uw hart dat u voor die heerlijkheid van God niet kunt bestaan? dat u geen millimeter grond overhoudt tegenover die God. O luister, hier mag Stefanus de verhoogde Christus aanschouwen aan Gods rechterhand. Het is waar, om u kan het nooit. Dan is het verloren. Rechtvaardig verloren. Maar daar is een Jezus die stond in de plaats van verloren. En die in hun plaats alles heeft volbracht. En dan hoor ik ze zeggen: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Stefanus mag hem zien aan de rechterhand van God. Hij is immers opgevaren ten hemel. En hij is daar als die grote voorbidder en die grote voorspreker die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Hij is daar voortdurend bezig ten nutte van zijn strijdende en aangevochten kerk op aarde. En als Stefanus dan omhoog kijkt, dan kan hij zijn ogen niet van Jezus afhouden. En dan kan hij ook niet zwijgen. En hij zeide: zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Staande. Meestal lezen we dat hij daar zit, zittende aan de rechterhand Gods. Maar hier staat hij. Hij staat daar om zijn volk bij te staan in de strijd. Hij staat daar om bedroefden over hun zonde. Om zwakken en gevallen en dwalenden bij te staan. Hij staat daar omdat hij in de hemel voortdurend in de weer is. Voor zijn verdrukte en strijdende kerk op aarde. En zo mag Stefanus hem zien staan. Hij staat aan de rechterhand van de Vader. Laat ik een voorbeeld gebruiken. Je kunt als ouders een kind hebben die een bepaalde taak vanwege zijn werk moet verrichten aan de andere kant van de aardbol. In Australië, Nieuw-Zeeland. Een kind is een jaar weg. Je hebt natuurlijk wel contact, dat kan tegenwoordig op allerlei manieren, maar toch. Aan de andere kant van de aardbol. Maar dat kind komt terug. En dat laat weten, dan en dan, zo en zo laat, dan ben ik er. Dan zie ik in mijn gedachten vader en moeder op de uitkijk staan. Stefanus ziet Jezus staan. Hij staat op de uitkijk. Om zijn kind binnen te halen. Dan is dat kind eeuwig thuis. Jezus staande aan de rechterhand Gods om hem op te wachten. Hoe groot is de liefde van die gezegende zaligmaker voor allen die de Vader hem gaf. Hij heeft ze lief gehad van eeuwigheid. O, die dierbare zaligmaker, gemeente. Als Jezus er niet was, het was eeuwig verloren. Maar in en door hem zal er een schare zijn die in de heerlijkheid Gods, die God, de drie enige, eeuwig te loven en te prijzen. Gemeente, wat dunkt u van de Christus? Als je dat aan Stefanus zou vragen, dan zou hij antwoord kunnen geven. En hoe zit het met u? Van nature kennen we hem niet, gemeente. Al hebben we 1000 preken gehoord. Christus moet ons ontdekt en toegepast worden. Maar daar gebruikt de Heer wel zijn woord voor. Altijd door woord en geest. En hoe is het dan? Ik hoop dat u me begrijpt. Op de weg naar Christus zijn er eerst de overtuigingen en dan de vertroostingen. Dan is het de geest van Christus die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dan blijft er niet anders over dan een verloren zondaar die van harte leert zeggen: Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, Heere, als u nooit mij naar me omziet. En toch van binnen die schreeuw naar God. Eerst de overtuigingen en dan de vertroostingen. Als dan in die diepte van overtuiging van zonde en schuld het evangelie opengaat en die zaligmaker mag oplichten vanuit dat lieve evangelie, o gemeente, dan wordt hij zo boven alles dierbaar dat het niet te zeggen is. Dan is hij, zoals de bruid het zegt, blank en rood. Mijn liefste is blank en rood, blank van heiligheid, om al mijn onheiligheid te bedekken. Rood in zijn bloedsgerechtigheid, om al mijn schuld weg te doen in zijn dierbaar bloed. O gemeente, die Christus mag nog verkondigd worden. En het mag vrijmoedig gezegd worden dat er niet één in de kerk zit die te veel gezondigd heeft en die te diep is weggezonken. Of daar is doen aan in het werk van die zaligmaker. Zijn bloed reinigt van alle zonde. En wat wordt dat bloed? Overtuigt de zondaren dan onuitsprekelijk dierbaar. En in de oefeningen van het geloof, door het sterven van alles buiten Christus heen, komt het hart tot die vastheid die in hem is. In hem die de schoonste is onder alle mensen kinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. En met Jezus in het oog en in het hart kan een mens sterven. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. We gaan naar onze laatste gedachte. Maar we gaan eerst zingen. Psalm 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijnen. 12e uit Psalm 73. Christus verheerlijkt in het sterven van Stefanus. We zagen allereerst hoe Stefanus van Christus getuigt. Vervolgens hoe Stefanus Christus aanschouwt. En we zien tenslotte hoe Stefanus zijn ziel aan Christus overgeeft. De reactie van de rechters, van de raad, het is verschrikkelijk. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings genaamd Saulus. Ze slepen hem buiten de stad. Weg ermee. Dat was precies volgens de wet. Vloekers, godslasteraars, moesten buiten de stad gevonnist worden. Godsdienst van de Joodse raad openbaart zich hier als één en al bittere vijandschap tegen Christus. De zaligmaker heeft het gezegd. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Stefanus moet sterven, eerder hebben ze geen rust. En ziet u dan hoe Stefanus in zijn sterven de voetstappen van zijn geliefde meester drukt. Hij is veroordeeld als een godslasteraar. Jezus ook. Hebt ge zijn godslastering gehoord? Hij is des doods schuldig. Stefanus heeft buiten de stad, buiten de legerplaats geleden. Jezus ook. Stefanus is biddend gestorven. En ze stenigde Stefanus aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Jezus ook, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Stefanus heeft voor zijn vijanden gebeden. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Jezus ook, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. In zijn sterven drukt Stefanus op een bijzondere wijze de voetstappen van Christus. En hij blijft alleen maar omhoog kijken. Zijn ogen zijn onophoudelijk gericht ten hemel. En daar ziet hij nog steeds Jezus staande aan de rechterhand Gods. Het gebed, dat is Stefanus enige wapen. Het is een belijdenis van zijn geloof in Christus. Hij is niet bezorgd voor zijn lichaam. Hij is tevreden zijn ziel te leggen in de handen van de zaligmaker. Het is ook een bewijs van zijn liefde tot de naaste. Zijn laatste gebed is voor zijn vijanden. Reken hun deze zonde niet toe. Zo mag Stefanus de voetstappen van zijn meester drukken, die als hij gescholden werd niet wederschold, maar het overgaf in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Zou dat gebed van Stefanus voor zijn vijanden verhoord zijn? Wat denkt u, gemeente? Waarom zou hier gesproken worden over die jongeling Saulus, die op de kleren van de stenengooiers moest passen. Saulus, die een behagen had, dat lezen we in Stefanus' dood. Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest hier Saulus al noemt in Gods woord, opdat we zouden weten dat het gebed van Stefanus voor zijn vijanden verhoord is. Net als bij Jezus, dan is het die Romeinse hoofdman die hem gaat aanroepen als de Zoon van God. Hij heeft niet tevergeefs voor zijn vijanden gebeden. En dan staat er, gemeente, als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Het sterven van een kind van God, gekocht met Jezus bloed, is een inslapen. Dat machtige opstandingshoofdstuk 1 Korinthe 15 zegt het. Ze zullen rusten op hun slaapsteden. Verpletterd onder de stenen. Maar God legt hem te slapen. Stefanus ontsliep. En zijn laatste blik was op Jezus. Met hem in het oog kan Gods kind sterven. Hij ontsliep. Terwijl de stenen op hem regenden. Terwijl het bloed uit zijn wonden lekte. Dat zou je verwachten van een kind van God die rustig op zijn bed heen gaat naar de heerlijkheid. Dan kun je dat woord ontslapen begrijpen. Maar dit. En toch. Het is een ontslapen. In mijn gedachten zie ik Stefanus liggen. Stenen op hem. Stenen om hem heen. Wonden die bloeden. Maar vrede op zijn gezicht. Het einde van die man zal vrede zijn. En dan is het slachtschaap bij de herder. En de pelgrim thuis. En de engelen dragen zijn ziel in de schoot des Heren. Hij heeft het gehoord, kom in. Gij gezegende mijns vaders en beërf dat koninkrijk. Voor Stefanus werd sterven erven. En de kroon is voor het lam. En zo is de eerste martelaar die ons beschreven wordt in de Bijbel na Pinksteren binnengekomen. En nog velen zijn gevolgd tot op de dag van vandaag. Het bloed der martelaren is als een zaad. Maar straks zal daar een Paulus zijn. Hier nog een Saulus. In wie het gebed van Stefanus verhoord is. Maar voor Stefanus is het eeuwig winst geweest. Gemeente, sterven zonder Christus. Voor eigen rekening. Dan zal er niemand zijn aan wie u uw stervende ziel kunt bevelen. Dan zullen daar geen engelen zijn die uw ziel dragen in de hemel. Dan zal daar geen Jezus meer zijn. O, waar zult u dan heen vluchten? Met uw schuld en met uw verloren leven. Want u en ik, wij moeten eens sterven. Onze adem zal stokken. Onze ogen zullen voorgoed gesloten worden. Ons hart zal ophouden met kloppen en ons bloed met stromen. En wat zult u dan doen met uw arme ziel? Dan geen schuilplaats, nog verberging. Dan zal daar gehoord worden dat ontzaglijke gebed. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit en voor de toorn van het Lam. De toorn van het Lam. Daar moet je over denken. Geloof, gemeente, dat dat het ergste zal zijn. Maar het is nog niet te laat. Het is nog de wel aangename tijd. Nog de dag der zaligheid. De nodigingen van het evangelie mogen nog klinken. De aanbieding van vrije genade mag nog uitgaan. En de stem van koning Jezus mag nog doorklinken in de prediking. Wend u toch naar mij toe en word behouden, al gij einden der aarde. O gemeente, val hem dan te voet. Hij wil zich nog laten verbidden. Maar begeer niet alleen het sterven van Stefanus. En dan bedoel ik natuurlijk niet die stenen, maar toch dat sterven. Maar begeer allereerst zijn leven. Als iemand gestorven is, dan wordt er wel eens gevraagd, heeft u nog iets gezegd? Het laatste woord. Maar je zou beter kunnen vragen, hoe was zijn leven? Want als het op dat laatste woordje moet aankomen, dat is niet zo'n goed teken. Ten slotte zijn er hier die beven bij de gedachte aan de dood. Die met een openstaande schuld over de wereld gaan. Die geen borg kennen voor hun schuld en geen God voor hun hart. U zegt, hoe zal ik het maken? Ach, gemeente, niet alleen bekommerden, maar ook Gods geoefende kinderen kunnen nog zo vrezen voor de dood. Alle die gekocht zijn met Jezus bloed, de kleinen met de groten, komen binnen. En dan is het de levensvraag, die vraag die Petrus stelt in een van zijn brieven. Wat dunkt u van de Christus? Het antwoord: dat uw hart, niet uw mond, het antwoord dat uw hart geeft, is beslissend. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil het naprediken in onze hart om jaloers op te worden. Niet op die stenen, niet op die wonden, maar wel op dat werk Gods, wel op dat volk dat als Stefanus gekocht is met Jezus bloed en binnenkomt, hoe ook bestreden en aangevochten, alleen op kosten van het Lam. En dan zullen uw kinderen in de heerlijkheid eeuwig schuldenaar zijn aan vrije genade. En dan zal het niet moeilijk vallen om de lof te zingen van dat Lam. O Heere, overwin ons. Door uw woord en door uw geest, trek ons met de koorden van uw liefde. Breng ons aan de voeten van hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heb dank voor wat u schonk, verzoen het ons. Gedenk ons verder deze avond ook, als er nog een ledenvergadering zal zijn, om een beroep uit te brengen op een van de kandidaten. Heren, zou u de gemeente nog willen verblijden door uw daden? Hoor onze beden, alleen om Christus wil. Amen. Psalm 68, het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugt. En wat er verder volgt, het tweede uit Psalm 68. De zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.